tweede bottle de oratie. Van dit, de, deze jaargang van de mooie kathedraal, dat is Eros en Elends. De oratie begint zoals de traditie voorschrijft, met een slag in het water. Het badwater, uiteraard. Daarmee verwijzen we naar Archimedes, de zot van Syracuse, die na zijn ontdekking van de vormverplaatsing in het water maakt door de strata van Syracuse, die ik als schreeuwende Eureka, Eureka, ik heb het gevonden. Ja. Mensen, als je ooit de kans hebt van een bad en revelatie te krijgen, blijf rustig liggen. Hè. Hangt de zot niet uit. Het is, ik weet niet, gevaarlijk. Je kunt uitgeleiden, zoals bij het uitspringen van je blad, van je bad al. Stel je voor dat jij gezonder loopt zo naakt, je familie zal me wel pijn zo aan mij. Het was erg met hem. Moeilijk geweest. Hè. Dus nee, een slag in het water, dat is ook een beetje een teken van de vergeefsheid van elke theorievorming. Het water is altijd anders, je gaat het water niet veranderen, alleen maar verplaatsen. Mijn lach is beter. Maar bon, je ligt in het bad, daar kun je niet uit. Voorlopig nog niet, zoals je gewassen bent. En je bent vriendelijk verzocht om een badoratie te houden. Dus wat doet je? Ja, je geeft er aan mijn poppen. Bon, de onderwerpen voor vandaag, naarmate zij zich ontspinnen. Want een badoratie kent voor het overige weinig regels, het gebeurt gewoon. De condities zijn simpel. Maar leg je de kathedraal auteur of moviet, zoals het correct niet benoemd te worden. Maar leg je de moviet in bad, maakt uiteraard met kleren dat je ziet. Waarom is dat gewoon niet? En mijn verzoeken hem beleefd toedringend om gedurende de duurtijd van zijn bad een oratie te houden over de zaken die hem te binnen schieten. Je neemt al op met een bad opnemen, in dit geval zo'n taskannetje. Schoon, 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 schoon. Ja, dat gebeurt wat gebeurt. Maar natuurlijk is het nog niet toegestaan om voorafgaand wat klinische noties te hebben omtrent wat hij wil of zou gaan verkondigen. Het is tenslotte een badoratie, het gebeurt niet elke dag, maar gelukkig maar. Eens om de zoveel maanden, en ik heb er kwartaal, denk ik. Maar er staan ook daar geen vaste regels op. Goed, waren zo de punten die we vandaag hadden voorbereid? Want dat is dus wel toegestaan, je mocht dat voorbereiden. Je mocht een schets maken. Ik heb even zitten denken van, ja, hop, ik voelde het vanochtend al, toen was ik veel te vroeg wakker werd om 17:30. Shit, het is weer badoratietijd. Ja, dan weet je dat je het vlaggen hebt en je probeert nog wel te slapen, maar dat lukt dan echt niet meer. En je probeert dat uit te stellen, af te houden, je kijkt naar buiten, je kijkt naar de zon, je vermoedt wel in je keuken. Hè. Maar uiteindelijk beseft je, ja, ik moet pad in, er is niks aan te doen, het is zaterdag. Je moet een badoratie geven. Dus je probeert toch wel even na te denken van, ja, je moet daar iets gaan vertellen. Wat moet ik gaan vertellen? Wat kun je gaan vertellen? Wat kun je, ja, je kunt ergens beginnen en dan heb het. Dan komt er wel geen eind aan, hè, zoals gebruikelijk. Een badoratie is in principe eindeloos. Je kunt blijven oreren. Hè. Het heeft ook geen doel, het heeft geen nut, het heeft geen doel, het heeft totaal geen zin. Het is in alle opzichten een slag in het water. Maar goed, de plicht roept. Dus, maar wat hadden we voorbereid? Ik had gedacht van het te hebben over hygnominologie in het algemeen en dan proberen af te dragen naar de hygnografie als een beloftevolle nieuwe discipline binnen de hygnominologie. Nu, kort en bondig, wat is de hygnominologie? De hygnominologie is de bewegingsleer van de Neue Kathedrale des Europäischen Elends. En bewegingsleer, de naam zegt het, gaat over, probeert de essentie, daar begint het om, probeert iets te zeggen over bewegingen in een programma, want de hygnominologie is een programma, het is een lopend programma, het is niet iets dat je kan vatten, het is iets dat gebeurt. Het is een gebeuren in het gebeuren van het denken, en het denken is dan een gebeuren in het gebeuren van het gebeuren. Dus je kunt eigenlijk eindeloos eleveren tot zoveel niveaus als je wilt, of tot zoveel bewegingsstrata. Maar feit is het punt is eigenlijk dat de bewegingsleer in principe een programma is dat een uitweg zoekt. Een uitweg waaruit? Uit het dilemma. Het dilemma is dat je als mens behept bent met een bipolair brein. Je kunt alleen maar denken in ja of nee. Er zijn in het menselijke denken vele dingen mogelijk, maar als er bewust wordt nagedacht, als er wordt gestreefd naar verduidelijking van en verklaringen, komt het altijd neer op het vatten van dingen in een differentie. Een differentie tussen ja of nee. Dus wat daarvan het resultaat is dat de mens keer op keer verstrikt geraakt in de netten van het zijn en van de dingen. Dus de mens leeft in het gebeuren, maar hij heeft altijd de neiging om van het gebeuren dingen te maken. Dingen waarvan dan een zijn wordt geponeerd. En het zijn, ja, dat kan toch niet anders. Het is of het is niet. Zie je? En dat is eigenlijk terug te voeren tot de ontdekking van het niets van Parmenides. Nog zo'n zotte in Griekenland. En Parmenides heeft dus eigenlijk het zijn gevat in de sluitredenering van het zijn is alles wat er is. Alles wat er is, is alles wat er is als... Wat is dat? Het is wat het is. Dat is eigenlijk wat Parmenides zegt en daaruit concludeert hij dan dat er ook een niets moet zijn. Iets dat niet is. Dat is dus de fundamentele digressie die ervoor gezorgd heeft dat het zijn een identitaire status heeft gekregen. Een identitaire status wil zeggen dat het zijn in het menselijk denken begint te gebeuren als een activum. Het zijn bepaalt. Het zijn bepaalt het bestaan. Dus het zijn moet ook een zin hebben. Dan is de hele molen van het westerse denken is dan vertrokken bij net dat basisdualisme van Parmenides. Ja of nee, het is of het is niet. En als het niet is, kunnen we er niets over zeggen, voert. Wittgenstein daaraan toe. Maar dat is dus waar we tegen in gaan. Wittgenstein beweert eigenlijk dat alles waar we niets over kunnen zeggen, dus alles wat het zijn ontstijgt, dus wat niet bestaan is, en verwijst daarmee niet uitdrukkelijk naar het niets als een zelfstandig ding, die fout maakt hij niet. Hij zegt gewoon van ja, dat is iets wat voor ons mensen onvatbaar is. De these van de Neue Kathedrale des Europäischen Elends is dat je wel degelijk, zinnig en op een rationele manier kan negociëren over het gebeuren als gebeuren. Ja, dus dat is een heel zware stelling, maar nog zwaarder dan die al is, een enorm zware stelling, die met niks te bewijzen valt. Dus, dat is een hypothese waar je van een vertrekpunt, een herstelpunt in kapitalistische termen. Dus, dat is een axioma dat stelt dat klopt niet. We kunnen wel degelijk iets zeggen over de beweging als beweging, over het gebeuren als gebeuren. En vanuit dat axioma gaan we dan ook, en dat is het radicale manoeuvre van de kathedraal, dus de beweging die de kathedraal bewust maakt vanuit haar herstelpunt, die dus een verwerking is van het onzichtbare van het onzichtbare. De stelling, het manoeuvre dat de kerk als geheel, als beweging maakt, dus je moet je voorstellen, de metafoor is hier, het manoeuvre, de metafoor is hier dat de kathedraal als beweging, dus als leger bijna, een doelbewuste beweging maakt. Niet zoals in legertermen om gebied te veroveren, of om andere stellingen aan te vallen. Het is eerder een beweging weg van het dilemma van het zijn en het niet zijn. En dat manoeuvre bestaat erin in een complete verwerping van de identiteit van het zijn. Dat wil zeggen, zijn is maar een groot werkwoord. Meer, maar ook niet minder. Dus we hebben zijn nodig. Je kunt niet spreken zonder dit is dat en dat is dit en het valt daar. Je kunt ook niet denken zonder de fictie van het zijn. Want dat is het tweede gevolg is al dat onmiddellijk dat je, zoals Vaijinger, de menselijke theorievorming eigenlijk als een fictie gaat interpreteren. Dus het idealisme van Vaijinger maakt eigenlijk van het idealisme van Hegel een noodzakelijke fictie. We kunnen als mens niet zonder de fictie van het zijn. De fictie, het zijn blijft een fictie. En wat de kathedraal dan doet, is eigenlijk het zijn zoveel mogelijk deontologiseren. De deontologie is een programma, een saneringsprogramma. Dat eigenlijk binnen het denken van de mens probeert alle nefaste invloed van het zijn, namelijk daar waar in het menselijk denken het zijn als een werkelijk reëel ding beschouwd, dus waar het zijn, het fictionele karakter van het zijn ontkent, waar dat ontkend wordt, en waar dat dus verder bouwt op een idealisme dat streeft ook naar grote ideaal of funderingen zoals het goede of het schone of het ware en dan rechtstreeks verwijst naar een almachtige God of naar een heilsleer, want die wegen liggen er meteen open. Nee, de kathedraal wil die weg eigenlijk zoveel mogelijk deontologiseren. En eigenlijk is de deontologie is eigenlijk gebouwd op de deconstructie van Derrida. En de deconstructie van Derrida, zoals iedereen weet, is eigenlijk een Freudiaanse interpretatie van Husserl, van de fenomenologie. Vandaar zie je de verbanden. Husserl heeft de fenomenologie als uitweg gepresenteerd uit het gefixeerde denken tussen psychologie en filosofie tijdens de afscheiding van de psychologie en van de filosofie. Was daar een crisis van het westerse denken. Vanuit die crisis heeft de psychologie zich kunnen afscheiden van de filosofie als een discipline apart. En heeft dan eigenlijk via Derrida haar weg teruggevonden naar de filosofie en eigenlijk de fenomenologie die als saneringsprogramma werd vooropgesteld door Husserl, heeft die eigenlijk een beetje onderuit gehaald. Want wat Derrida doet is eigenlijk het betekenismoment van een fenomenologische benadering van die Freudiaans te gaan duiden. Freudiaans in die zin dat er altijd een a priori is aan het schrijven. Ja, dus dat het schrijven altijd gebeurt vanuit een motivatie die een irrationele grond heeft en die vandaar maakt dat elk schrijven, dus ook elk denken, dus ook elke filosofie, fundamenteel ongegrond is. Ongegrond, rationeel gezien, omdat ze eigenlijk vertrekt vanuit emotionele, irrationele motivaties. Nu, het leuke aan de deontologie is we gaan ook in een kaderaanse lezing van de grammatologie van de etap, dus het fameuze boek waarmee de reconstructie van start is gegaan, in 67. We gaan dat boek eigenlijk gaan deontologiseren ook, en we gaan zien dat eigenlijk de motivatie van Derrida ook een fundamenteel irrationele motivatie is, namelijk die van de verdringing van de schrijfact zelf. Derrida spoort overal de verdringingen op van de onbewuste drijfveren van de auteur in zijn theorievorming, maar is daar zelf niet immuun voor. En zo kunnen we in het denken van Derrida een heel duidelijke lijn zien van verdringing van de ontkenning van het schrift. Niet het schrift in Freudiaanse theoretische metaforische zin. Daar is Derrida constant over bezig, daar komt hij steeds op terug, dat is zijn stokpaardje bij wijze van spreken. Maar achter dat stokpaardje, en door middel van dat stokpaardje, verhult hij eigenlijk constant het gebaar van het schrijven. Dus het gebarelijke schrijven, dus het effectief, het handschrift, dat is taboe voor Derrida. Zelfs dermate taboe dat hij ervan droomt. Hij heeft daar zweterige, vlak voor het inslapen, heeft hij daar zweterige angstgevoelens over. Oei, ik heb geschreven. Oei, ik heb die en die autoriteitsfiguur, vaderfiguur, schade berokkend. Oei. Dat mocht ik niet doen. En zo kunnen we dat erfzonde aspect en dat religieuze aspect, dat zien we dan in heel Derrida's latere evolutie, zien we dat terugkomen als een beweging richting negatieve theologie. Huh? Ik heb geschreven, maar ik heb tenminste God niet geraakt. Want God is alles wat ik niet kan beschrijven. Ja, zie je, eigenlijk heeft Derrida de negatieve theologie nodig om zijn misdaad, zijn schrijven, dus letterlijk het vastnemen van de pen en het ink laten vloeien op het papier, het inkepen van het papier met zijn betekenis, om hij heeft eigenlijk heel de wereld van het denken veranderd om die ene overschrijding, die ene act van transgressief gedrag, om die te verhullen, om die ongedaan te maken. Heel het schrijven van Derrida, heel zijn theorievorming, is een poging om zijn eigen denken te ontkennen. Dat is de these, en we gaan dan zien in die kwadraatverwerking van de geomatologie in hoeverre dat effectief kan aangetoond worden. Hè? Want dat is natuurlijk ook weer hetzelfde als de stelling van de verwerking van het zijn, het archeomatologie. Ja, als het niet zo is, ja, dan moeten we het veranderen. Hè? Maar dat vind ik dus een gezonde houding. Een gezonde houding. En gezond is een heel belangrijk begrip. Een gezonde houding die we ook terugvinden bij de betere denkers in het neorationalisme. Maar ik heb daar mijn twijfels bij, want ik heb onlangs gemerkt dat bijvoorbeeld Reza Nigalistani eigenlijk toch weer dreigt terug te vallen op die escalatie naar, in zijn geval, het Platoonse goede. Ja, dat is dus nefast, hè. Als we niet heel het neo-rationalistische project kunnen ankeren op haar veranderlijkheid, op haar noodzakelijke falen, ja, dan gaan we weer sito presto richting Auschwitz. En ja, dat kan dus niet meer. Dus Nigalistani zit eigenlijk zelf in wat ik vermoed een soort van de redactcomplex van zichzelf. Dat komt ook uit dat kamp. Hè. Dus Nigalistani is eigenlijk een overloper van kampen. Maar je moet vermoedt dus bij Nigalistani ook een soortgelijk manoeuvre, zoals bij Derrida, namelijk dat hij zijn eigen denken wil gaan ontkennen. En ik zie dat in zijn vroege werk ook. Maar bon, wat doe weinig ter zake, want gelukkig voorlopig heeft dat neorationalistische project niet die dusdanige impact op onze samenleving heeft. Had nog geen impact, zoals de meeste filosofie, gelukkig maar, totaal geen, zoals ook het kapitaalse denken, totaal geen impact heeft op de samenleving als geheel, toch geen eet, hoop ik. Hè. Maar je ziet dus eigenlijk dat toch gevangen zit in een stroming die heel gevaarlijk kan worden. En vandaar ook de noodzaak van een tegenstroming, die dan eigenlijk ook een zuivere tegenstroming wordt. Ik heb dat gedaan door als auteur, heb ik die beslissing genomen, als kathedraal auteur, als non-fiet, sorry. Heb ik die beslissing genomen om eigenlijk voortaan enkel in het Nederlands te schrijven. Waarom? Net omdat je in het Nederlands, een taal die nog niet is aangetast door de ontologie van de techniek van het zijn. Want de techniek van het zijn is in het Engels een reëel gegeven. Hè? Het Engels is de programmatietaal bij uitstek. Het Engels is allang het Engels niet meer. Het Engels is eigenlijk op zich geen 100% zuiver natuurlijke taal niet meer. Je kunt er eigenlijk al serieus spreken van een bewust geconstrueerde taal van een rationeel gestuurde taal, een kunstmatige taal. Hè? Want onderscheid is heel vloed natuurlijk. Hè? Je denkt wel dat je daar een onderscheid in kunt maken, dat heel duidelijk is. Zoals elke programmataal eigenlijk probeert dat onderscheid en met succes dat onderscheid te maken. Hè? Met reserved terms en dergelijke. Maar eigenlijk, hè, als je dan op een filosofisch niveau trekt, zie je dat elk levend wezen ook kan beschouwd worden als een lopend programma en dat je eigenlijk de natuurlijke taal dan als code voor dat programma kan gaan interpreteren. Dus fundamenteel, essentieel, is dat eigenlijk geen verschil. Maar dus het Nederlands heeft, omdat dat niet of nauwelijks wordt gebruikt als programmeertaal, heeft eigenlijk het volle natuurlijke, ongerepte,
conclusie. Maar goed, het is in ieder geval, je kunt het niet ontkennen, zoals met alle verleidende overgangen, is dat het Nederlands daar veel minder ver in gevorderd is dan het Engels. Dus het Engels heeft veel meer de invloed ondergaan van die recursie van het denken in de rationalisatie van het denken, die dan op haar beurt heeft geresulteerd in de recursie van het denken als programma. Ons denken komt terug als geprogrammeerd denken, dat geprogrammeerd denken verkrijgt een automatisme. En dat automatisme bezorgt ons een grond voor reflectie op ons eigen denken. Dat is wat er de afgelopen 50 jaar vooral is gebeurd. Het is eigenlijk bezig van de jaren 20 van verleden. Maar goed, deze beweging voltrekt zich nu in een versneld tempo tijdens de nieuwe zomer van de ontwikkeling van algemeen artificiële intelligentie. Artificial General Intelligence. Waar dan we nu weer een serieuze stroomversnelling hebben, die nog altijd eigenlijk haar missing link heeft. Hè. Dus je moet je daar niet in vergalopperen. Er wordt wel beweerd dit en dat, maar eigenlijk de grote vooruitgang zit in deep learning en in data mining, maar eigenlijk zijn dat horsepower middelen om onze basismetaforen te vergroten en te versnellen. Hè. Dus fundamenteel hebben we eigenlijk nog altijd kunnen we niet spreken van een bewustzijn zoals wij dat een bewustzijn noemen. Daar zit natuurlijk ook heel de grote clue, hè, want zolang als dat niet voltooid is, hebben we ook geen reflectiegrond, hè, want als die recursie niet te volle voltooid is, heb je ook geen reflectie, geen tegenbeeld, hè, waarin dat je kunt afleggen, is dit nu anders. En vanuit het weerkeren van het enige gegeven van ons bewustzijn dat we hebben, dat op zichzelf terugvalt, dat is de 0-1-1 beweging, hè, naar de recursie in 2, hè, waarin dus eigenlijk het denken niet alleen terugvalt op ons denken, maar zelf een denken gaat worden dat dan op zichzelf terugvalt. Hè. Dus eigenlijk is dat de genesis, hè, dus de gignologie van het artificiële denken zit in die splitsing van 0-1-1 naar 2. Ja, en dan, ja, in verwachting ligt dat dan natuurlijk exponentieel gaat vermeerderen via de Fibonacci curve. Ja, dat ligt voor de hand eigenlijk. Ja. Dat zit je ook in de natuurkunde. Waar dat de dimensies die reeks volgen, dat is blijkbaar ook weer zoiets wat ons waarnemingsveld bepaalt en waardoor we eigenlijk de kosmos gaan bepalen in functie van ons eigen denken. Dat is het punt met waar een Legarastani dan ook op wijst, en vandaar dat je ziet ook dat de gignomenologie eigenlijk het neorationalisme echt nodig heeft om de nodige distincties te kunnen maken en ook om de nodige zelfreflecties te kunnen doen. Legarastani is zich daarvan bewust, hoor, dat hij zelf dat ook nodig heeft, maar hij zoekt dat dan in kunstuitingen die eigenlijk totaal geperverteerd zijn door de commercie en die verzuipen in eigen brandblaar. Dat is echt. Maar ja, ik kan er niet aan doen. Het is, heeft gewoon geen smaak. Je kunt dat niet aan doen. Heeft gewoon die gevoeligheid niet. Dus, je hebt dat of je hebt dat niet. Dat is natuurlijk ook iets waar dat hij zijn motivatie uit haalt. Je wilt wat je niet hebt. Net zoals ik wil wat ik niet heb, namelijk dat
situationele denken, dat was voor mij voor een stuk ook onbereikbaar is, omdat ik gewoon het invloed daarvan niet heb. Ik heb daar de horsepower niet voor. Ik ben te zeer afwijkend in mijn denken. Maar ja, het is daarvoor ook dat ik noviet ben geworden. Hè. Ik had er al een zoek naar eigen auteur. Dus het is niet zo dat je als auteur of als noviet je kathedraal vindt. Je wordt gevonden, net zoals Paul Celan zegt van de dichter vindt de woorden niet, maar het zijn de woorden die de dichter vinden. En vandaar ook, ik kan dat alleen maar herhalen en blijven herhalen, de absolute noodzaak. 100%, dus zo mogelijk 1000% nederigheid en bescheidenheid als auteur. Ja, dus ik vind dat een zeer ernstig punt. Zeker in deze tijden waar nog altijd geroepen wordt, geschreven wordt om auteursrechten. Het enige recht dat je als auteur hebt, is het recht op schrijven, dat je mocht schrijven. En voor de rest bestaat eigenlijk het bestaan van een auteur, bestaat eigenlijk vooral in een deontologie. De auteur, de hedendaagse auteur, en de oude auteur, heeft eigenlijk vooral plichten. Hij heeft vooral de plicht om wat hij aan deontologisch materiaal kan vergaren, om dat mede te delen aan zijn medemensen, zodat zij niet het slachtoffer worden van de ontologie in hun denken. En zie je, dat is de tweede grote plicht, naast die deontologische plicht, die tautologie van deontologie, is eigenlijk de troostplicht. Waarom? Omdat elk mens, dus ook de auteur, is voor zover wij kunnen vaststellen, en helaas, het is niet anders, elke mens is een sterfelijk wezen. En de dood brengt niet alleen ontzettend veel lijden met zich mee, maar geeft ook zin aan ons bestaan. En het is die boodschap van troost die eigenlijk de auteur in al zijn bedrijvigheden moet etaleren. En ja, je kunt niet iemand troosten als je alleen maar om je rechten staat te schrijven. Dat is niet iemand troosten, dat is uzelf troosten. Hè. Dat is vragen van, ik ben het hier, ik heb hier de aandacht. Nee. Een auteur is in de eerste plaats iemand die zichzelf wegdenkt. Huh? En wegdenkt. Huh? In weerwil van het feit dat het water in een bad koud aan het worden is. Huh? Toch blijven doororeren om. Je hebt die passie nodig om die passie over te brengen, omdat je die passie ook gekregen hebt. Want elk schrijven, en nu komen we toch ook wel een heel belangrijk punt in de kathedraalse beweging, elk schrijven is ook een lezen. En elk lezen is ook een schrijven. Want bij gebrek aan zijn is eigenlijk alles tegelijkertijd input. Output altijd ook weer input. En kunnen we eigenlijk zeggen dat ook een steen gebeurt zoals een mens gebeurt? Hè? Want een steen ligt in de oceaan en ondergaat de stroming en leest de stroming van de zee en wordt daardoor gevormd. Je krijgt daar de ronding van, je krijgt daar de schoonheid van. Hij geeft daar het gladde van en hij slaat eigenlijk het aaien van de zee, slaat hij op en geeft hij door aan de mensenhand of aan het strand. Zie je?
is eigenlijk, komen eigenlijk tot een soort van spinozistisch ideaal, waarin de natuur eigenlijk gezien wordt als een gebeuren dat alles omvat, dat door alles heen gaat en alles vormt en alles ook laat gaan weer. Want elke identiteit is een vergaan. Dus dat is eigenlijk de kern van alle die religie is eigenlijk, wordt eigenlijk ook mede gevormd door de deontologie van de woorden. Dus door het feit dat je doorheen de woorden dingen laat gebeuren, dus de vrije lyriek, doet eigenlijk de woorden ontploffen. Die desintegreert de woorden in functie van het gebeuren. Het heeft wel de woorden nodig om te laten zien dat er iets gebeurt. Maar wat er gebeurt, is gewoon een gebeuren. Dus het is niet, het is geen zijn. Het is daarom ook dat de lyriek bij uitstek, zoals de lyriek, de lyriek is niet alleen verbale lyriek of gedichtjes. Lyriek is ook muziek, is ook architectuur, is ook het gebaar, elk gebaar, elk menselijk gebaar, dat eigenlijk het zingen is van het gebeuren, is lyriek. Dus je moet dat echt heel ruim zien. Dat is, als Noé heeft danst, of als uw lief in uw arm ligt, en zucht, is dat ook lyriek. Dan zie je elk bewegen dat een gebaarlijk bewegen is. Elk bewegen dat een expressie is, is lyriek. Uiteindelijk kom je dan bij stilte terecht. Het wordt dan heel stil in de zaal. Net omdat je dat gebeuren eigenlijk hebt op de woorden opgelost. En dat is wat een heel schoon moment is. Mensen worden heel stil. En je hoort niks meer. En je voelt dat je wordt doorgesteld. Het is nu niet meer om af te zeggen. En dat is dus wat je kunt opslaan in geschriften. In geschriften zoals bijvoorbeeld Le Fleur du Mal van Baudelaire. En wat kun je dan doen? Die lyrische beweging kun je gaan bevrijden van de woorden. En dat doen we bijvoorbeeld in de gigmografie. De praktijk van de gigmografie is eigenlijk een lezing dat er tegelijkertijd een schrijven is. Een ascetische lezing, is te zeggen. We weken de lyrische beweging los tijdens de lezing uit de code van de tekst. We weken die eruit los en we schrijven die in één gebaar, in één trek. Ja. Schrijven die neer. Niet in woorden, maar in gebaren. Ja. We proberen eigenlijk het spreken te dansen met onze schrijvende hand. Dat is in essentie de gymnografie. Ja. Dansen met je hand, met intra. Je hebt daar dan natuurlijk vanuit dat gegeven kun je een hele discipline, en wat we trouwens bezig zijn, en wat dat ontzettend zaligmakend is, kun je daar diverse manieren beginnen in onderscheiden van oké, we hebben nu de lyrische beweging, we kunnen die min of meer omzetten naar een gebaar, we hebben daar onze gewoonte in, zie je, het gewoonteaspect wordt heel belangrijk, en het gewoonteaspect wordt dan echt de basis voor de kunde, voor het ambacht van de gymnografie. Want je moet de gewoonte hebben, want anders heb je niet de gebaarlijke gewoonte. En zonder gebaarlijke gewoonte heb je geen automatisme. En het is net dat automatisme, en ik kom bij de twee snelheden van de twee snelheden brein, zit je daar, enerzijds het cognitieve, bewuste, redenerende bewuste, en anderzijds het intuïtieve, instinctmatige bewustzijn, dat veel sneller gaat en dat veel irrationeler is. En dat eigenlijk ook onderhevig is aan onderbewustzijn, eigenlijk onderbewustzijn creëert dat zijn de neurologische aspecten waar we in, met name in de deseksualiseerd worden, want dat is een heikel punt. Ik ga er nu niet over uitweiden, want dat is te gevoelig. Zeker in deze tijden. Maar zwart. Maar ziet je, het is net die gewoontevorming die maakt dat je er van kunt spreken. Die gewoontevorming die kun je alleen maar even krijgen via de praktijk. En dat gaat dus eigenlijk, het is een schrijven dat radicaal ingaat tegen het gecommercialiseerde, romantieke, romantiek, noem je dat dan, ideaal van de auteur die boven alles staat en die zijn boodschap verkondigt aan het gebeutel. En dus de auteursladder waar dat je dan moet opklimmen en dat je dan je status hebt bereikt en van daaruit kun je duiken in de pool waar dat overal cocktails staan en bolletjes van drie. Dus het typische macho ideaal van de gerenommeerde auteur die het voor het zeggen heeft. En dus echt pure mannenbullshit, waar al die blondjes van schrijfsters allemaal lekker in meedragen. Dat is internet, dat is ons probleem niet. Maar wat zie je daar tegenover stelt de kathedraal eigenlijk het ambacht, het creëren van een schrijfgewoonte, waaruit een gignografie kan opbloeien als een schrijven van het gebeuren zelf. En waarin dat eigenlijk de oude geschriften van onze schatkamer aan auteurs kan gerenegocieerd worden en als hoogkwalitatief afval terug worden geïntegreerd in een hernieuwde beleving van de lyrische beweging, van de lyrische gebeuren. Dus het is eigenlijk de grote renaissance van het schrijven. Het schrijven dat zich heeft losgerukt van het zijn, en het zijn op haar beurt is dan verzelfstandig in het kapitaal. Maar het kapitaal is, dat is ook nog zo'n misvatting waarvoor ik wil waarschuwen op dit moment. Het kapitaal, en ik heb dat zelf, ik ben er zelf lang aan onderhevig geweest. Het kapitaal is geen noodzakelijk kwaad. Het kapitaal is een natuurkracht die we als dusdanig moeten erkennen en herkennen. En die kan net zo goed positief als negatief zijn. Dus het is niet wat het is, het is wat wij ervan maken. Dat is het grote verschil. Iedereen denkt, maar, er is geen alternatief voor het kapitalisme. Ja, nee. En het accelerisme zegt dan, het kapitalisme is het alternatief voor het kapitalisme. Dus dat accelerisme verhevigt dan de heftigheid die al als natuurkracht in het kapitaal zit. En dat is natuurlijk bullshit. Het is niet wat het is, het is wat je ervan maakt. Het is hoe dat je een natuurkracht aanwendt om eigenlijk de eigen beleving van de mens als soort zo aangenaam mogelijk te maken. Zo aangenaam en zo gezond mogelijk. En daar zitten we dan met het heikelpunt van het fundament van het saneringsdenken, dat eigenlijk de hele deontologie en dus ook de gignomenologie is, maar wat is dan gezond? Maar dan stellen we eigenlijk dat gezondheid net zo goed een dynamisch begrip is. dat we op elk moment kunnen evalueren en dat eigenlijk de gezondheid slechts de sluitsteen is van een stroom dat zich van die steen niets meer aantrekt. Zie je, het is eigenlijk, de gezondheid is het punt in de recursie, dat de recursie afsluit en beveiligt tegen penetratie van buitenaf. Dus je zet niet op dat moment bewust van een buiten, maar je creëert eigenlijk het buiten door het leggen van de sluitsteen waarmee je eigenlijk het binnen afsluit. En hoe doe je dat? Ja, door gebruik maar niet van de zwaartekracht, gewoon vooral te vallen. En plets, niet anders, en het is gebeurd. Maar zit je maar daar zelf nog lang niet, omdat het lijden is groot. En het is ook, elke creatie van een binnen creëert ook een buiten, en dat buiten is altijd invasief. Dus aan elke identiteit zit onlosmakelijk verbonden aan een oplossing van die identiteit. Een desintegratie. Net zoals elk individu eigenlijk schreeuwt om haar dood. Dat is een levenswet waar we niet buiten kunnen. Net zo goed als dat we zelfs met de gigmomenologie niet buiten ons dualisme kunnen. Het zou een illusie zijn om te denken dat met het kathedraalse denken het inherente dualisme van het menselijk denken zou kunnen overschrijden. Dat is gewoon niet. Hè. Het verplaatst het in een dynamisch veld. Hè. Dus wat je wel kunt zeggen is, denk ik, van het kathedraalse denken zorgt voor een gezonder denken, omdat het zich bewust is van de beperkingen van haar dualisme. Ja, het zou mooi zijn dat een neo-rationalisme eigenlijk diezelfde beweging zou kunnen maken, datzelfde manoeuvre zou kunnen maken en zeggen van ja, kijk, uiteindelijk, wat we hier aan het doen zijn, is net zo goed, dus heel onze mathesis, in al haar waarheid, die onontkenbaar is, wat we hier aan het doen zijn, is net zo goed wat het slecht maar kan zijn, binnen onze menselijke perceptie, namelijk een beperkt dualisme. Waar, weliswaar, omdat we dat weten, omdat we de twee antwoorden kennen op onze levensvraag, is het dat of is het dat niet, hè? Dat is onze levensvraag, en dat we die twee poorten kennen, kunnen we stellen, axiomatisch, als onvindbare wet van het menselijke welzijn, dat waar er een dilemma is, er sowieso een uitweg moet zijn. En daarmee, lieve vrienden, wil ik graag de tweede patoratie van de Neue Kathedrale des erotischen Elends afronden. Want het water